De VIZSM van woensdag 14 september met Pieter Zwart. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen, Sjoerd.
Het is de day after van Liverpool Ajax, ja. 2-1.
Inschattingsfoutje gemaakt gisteren.
Is dat zo?
Nou ja, een kleine inschattingsfoutje. Ik dacht dat Thiago geen 90 minuten kon spelen. Dat er daarom kansen zouden liggen voor Ajax in het laatste half uur. Maar die bleef gewoon, tot zijn publiekswissel bleef hij op het veld staan. En dat maakte toch wel een verschilletje.
Ja, want daar gaan we het zo over hebben inderdaad. VI Pro-analyse erover. Is het een kater of mag je met trots terugkijken als Ajax?
Ja, ik denk als je het vanuit Ajax perspectief bekijkt, dat het een soort van reality check is van waar je staat ten opzichte van een team. Nou ja, echt absolute top. Ja. En dat was zeker in de eerste helft was dat verschil best wel groot. Ik denk dat in de tweede helft dat het dichter bij elkaar lag. Maar zeker in de eerste helft kreeg Liverpool toch voor elkaar met die pressing, met het stadion erachter, om Ajax in paniek te krijgen, lange ballen te laten spelen. En ja, dat was Ajax volstrekt kansloos tegen die fysieke kracht van die Liverpool-verdedigers.
Ja. Sully, onze buitenlands voetbalvolger en expert, die tweette ook. Ja, even voor de duidelijkheid, jongens. Liverpool heeft ook wel een aantal Champions League finales gespeeld, hè, de afgelopen jaren. Het is niet dat het zo raar is dat je daar bij delen misschien wordt weggespeeld.
Nee, natuurlijk niet. Ja, daar hadden we het gisteren in deze VZ zetten ze hem ook over. Het is normaal als je bij Liverpool verliest. Dus ja, wat er nu gebeurt, is volstrekt normaal. En ja, ongeveer laatste minuut uit de corner krijg je hem dan tegen. Ja, het is niet alsof een verschrikkelijke ramp zich voltrokken heeft.
Dit was wel een beetje aankomen ook, toch? Eigenlijk die goal. Ja. Als je zo het spelbeeld zag.
Ja, of vond ik wat ik zei, dat het in de tweede helft dat het wel meeviel. Ajax komt natuurlijk in de tweede helft eigenlijk ook tot niks. Eén doelpoging, die van Blind. Ik zag ook alweer mensen zeggen, als die erin gaat, het is je enige doelpoging. Dus,
wel een goede kans, maar ja.
Ja, een oké kans. Maar tussen kobbel en de 16, dat is kwalitatief niet de grootste kans. Maar ja, Liverpool speelde ook in de tweede helft niet zoveel kansen meer bij elkaar. En ja, heel veel spelervattingen. Dus ja, het was wel gezien de krachtsverhoudingen terecht dat die viel. Maar het was niet per se zo dat je zoiets had van, die hangt echt in de lucht en die kan op ieder moment vallen.
Nee, ik zag Rafa van der Vaart bij Ziggo, volgens mij was dat over Blind zeggen, hij doet helemaal niks. Hij is altijd een makkelijk slachtoffer Blind, omdat dat soms wat moeizaam oogt, wat langzamer is bij zo'n tegengoal. Maar jij zag iets anders, hè? Er gingen wat meer dingen fout dan alleen deed hij Blind.
Nou ja, wat je vaak ziet als in het voetbal een tegendoelpunt valt. En ik tweet het relatief kort naar die goal. Dat Daley Blind wilde schuld zou krijgen. En die kreeg natuurlijk uiteraard de schuld. Wat je eigenlijk altijd ziet, is dat de laatste die je fout maakt, die krijgt eigenlijk de schuld. Ook als het eigenlijk niet zijn fout is. En wat het vaak is, het tegendoelpunt in het voetbal, dat is bijna altijd een kettingreactie van 7, 8 beslissingen achter elkaar, die dan misschien allemaal net niet gelukkig uitpakken. En dan vervolgens ontstaat er een situatie. En dan komt iemand in een situatie waar hij het ook bijna niet meer goed kan doen. In dit geval was dat Kelvin Bessie. Jota stond op een gegeven moment naar een lange bal, kopbal, stond hij helemaal vrij. Links staat Diaz van hem vrij, rechts staat Salah van hem vrij. Ja, dat is geen situatie waar je in wil belanden als Ajax. Maar dat niet zo heel veel te maken met Daley Blind. Ja, die ging natuurlijk wel half staan richting Alexander-Arnold. Maar dat was in principe het wedstrijdplan. Ja, het enige wat je er nog van kan zeggen is, op het moment dat hij door heeft, ze gaan de lange bal spelen, kun je misschien nog net iets eerder anticiperen en naar achter lopen. Maar dat was zeker niet de grootste fout die, denk ik, gemaakt werd bij die goal. Je ziet al vlak voor die goal Edson Alvarez, die op een gegeven moment zijn positie verlaat om druk te zetten op Thiago. Nou, daarom, als er dan een lange bal komt, soms als hij daar nog in positie is, is hij vaak degene die die lange bal uitvecht. Nou, nu in dit geval was er een soort van rare miscommunicatie tussen Timber en Rens. Ja. Waardoor uiteindelijk Timber met de linksbuiten het luchtduel moet aangaan.
Dat er dan heel ongelukkig uitziet vervolgens.
Ja, dat ziet er ongelukkig uit. En dan vervolgens, dat vind ik eigenlijk de grootste fout. Maar ook met afstand de grootste fout die gemaakt wordt in die aanval. Dat is van Divine Rens, die dan eerst niet het luchtduel aangaat met zijn directe tegenstander. En daarna zie je Timber eruit stappen en die bal is best lang in de lucht. Hij kan het allemaal zien aankomen. En dat je dan niet leest van, die Jota staat er in het centrum. Oh, stel dat Timber dat luchtduel verliest, dan kan het wel eens een probleem opleveren. Ja. Nou ja, die loopt totaal achter de feiten aan. En vervolgens moet Bessie tussen een paar tegenstanders kiezen. En Blind heeft op dat moment, omdat hij al een beetje richting Alexander-Arnold bewoog, heeft hij een achterstand op Salah. En ja, als jij een achterstand... Salah stond toen al op 25 meter van de goal. En als je dan een achterstand hebt van 10 meter... Ja, op een gegeven moment krijg je dan ook... Ja, Blind is je wel snel genoeg. Ja, als je Usain Bolt erachteraan had lopen... Die haalt hem ook niet meer in op zo'n korte afstand.
Met een voorsprong op Salah had je het ook niet gered. Waarschijnlijk.
Nee, dat is best ingewikkeld. Nee. Als op een gegeven moment Salah gaat sprinten... Dan haal je hem niet meer in als je een achterstandje hebt. Dus het enige wat je Blind denk ik kan verwijten is... moet je eerder de situatie lezen en eerder terug zijn in positie. Maar dat is meer een detail dan dat dat... De grote fout is die wat mij betreft gemaakt wordt bij de goal. De grootste fout was van Rens.
Ja, precies. Is dat ook zo'n voorbeeld van dat dit nieuw is voor Rens? Dat je dit soort dingen moet gaan leren op het hoge niveau. Dat je dat niet in één keer in de vingers hebt.
Ja, en dit wordt afgestraft op dit niveau. Kijk, als je het in de Eredivisie doet. En misschien Kramer kopt hem door op Bellasani.
Wordt een afzwaaier van afstand misschien die in één keer schiet. Of,
ja, precies. Ja. En dan kom je ermee weg. En hier, je maakt eens een fout. Tak, en dit is het doelpunt. En dat is wel het verschil tussen spelen in de Eredivisie of spelen tegen Rangers. Of spelen in dit geval tegen Liverpool.
Ja, en je had over Thiago, dat hij 90 minuten kon spelen. Maar hij heeft een cruciale rol gespeeld, toch? Lazen we ook in jouw VI Pro-analyse.
Dat klopt, dus op VI Pro lees je het hele verhaal. Maar het is eigenlijk zo simpel als dat... het is heel lastig om hem onder druk te zetten. Hij is heel slim in hoe die positie kiest. Ook al zet je eigenlijk 3 man op, maar hij weet eigenlijk al nog altijd de oplossing te vinden. Kan die ballen alle kanten op weg leggen. En eigenlijk wat Ajax ook deed ten opzichte van Thiago. Of Alvarez ging door, of Alvarez ging niet door. Je kwam eigenlijk altijd in de problemen. En dat was denk ik de voornaamste reden dat Ajax niet echt goede druk kreeg op de opbouw van Liverpool. Ja, en dan kom je continu in de problemen, heb je de bal niet. En Ajax heeft alleen kans tegen dit Liverpool. Dan zijn Schreuder denk ik vooraf ook terecht. Ja, als je de bal hebt. Want je kunt wel met z'n allen in de 16 gaan staan tegen Liverpool. Maar dat zag je natuurlijk ook bij die spelhervattingen van Liverpool. Ja, er komt zoveel lengte die ploeg in. Ze trainen daar natuurlijk op. Ze huren daar neurowetenschappers voor in. Als je bijvoorbeeld die tweede goal kijkt. Die aanloop daaraan. En ze scoren met uiteindelijk uit de corner. Maar het begint met een inworp. Nou, er wordt natuurlijk altijd in Nederland gelachen over
de
inworpcoach. Maar je kunt best zeggen van Liverpool heeft ook gewonnen dankzij de inworpcoach. Want dat was gewoon een klassieke Liverpool variant met een inworp op eigen helft. Waar dan Thiago eerst weg beweegt bij de bal. Vervolgens daar naartoe beweegt. Ja, spelverplaatsing. Van Dijk helemaal vrij. En Ajax loopt achter de feiten aan. Gewoon een inworp. Simpel uitgespeeld. Waar Liverpool de bal in de ploeg houdt. En het verschil lijkt dan uiteindelijk levensgroot. Maar het zit in allemaal dit soort kleine details.
Precies. Is er nog iets te verwijten bij de goal van Matip aan iemand? Of is dit gewoon een corner die die zitten er soms tussen?
Er gebeurt daar van alles bij die corner. Wordt een blok gezet ook nog door Fabinho. En ze maken eigenlijk daar een treintje bij Liverpool. Hij probeert dat een beetje met mandekking te verhinderen. Alleen doordat ze het treintje maken en dat tegelijkertijd het blok gezet wordt door Fabinho, waar ik geloof uit mijn hoofd dat het Blind was, kreeg Matip wat ruimte en die kon vervolgens eigenlijk uitkiezen waar hij naartoe ging lopen. En dan moet je vanuit, in dit geval was geloof ik Bessie uiteindelijk, maar er stond eigenlijk helemaal niemand bij Matip. En dan komt hij uiteindelijk uit bij Bessie, maar die staat dan eigenlijk nog niet goed gepositioneerd om in die wel te gaan. En wat je eigenlijk ziet bij iedere internationale topclub is dat ze corners verdedigen vanuit de zone om dit soort dingen te voorkomen. Want je weet, als je mandekking gaat doen, zeker tegen een team als Liverpool, dat zoveel aandacht besteedt aan spelhervattingen. Die hebben dat uit in de treuren geanalyseerd hoe Ajax dat verdedigt. En die hebben gewoon allerlei varianten ingeslepen over hoe je daaruit kan scoren. Ze hebben 10 van hun doelpogingen, dat was bijna de helft van het aantal doelpogingen van Liverpool, was vanuit spelhervattingen.
Verbaast het je dan eigenlijk dat ze niet de zone pakken?
Nou ja, vind ik wel raar, maar het is al jaren trouwens het geval bij Ajax. Dat is ook de reden dat ze verliezen van Benfica. Werden ze er ook op uitgeschakeld. Ja, dat is gewoon, eigenlijk is dat best wel slecht, wat mij betreft. Als je ziet hoe groot het verschil was op spelervatting. Ajax heeft geen enkele kans gecreëerd door de spelervatting. Nou, die inworp hebben we net ook over. Ja, juist als je Ajax bent en juist als je minder budget hebt dan Liverpool, dan zijn dit het terrein. Het is niet zo duur om beter te worden in spelhervattingen. Nee. Deense clubs zijn allemaal geweldig goed in spelhervattingen. Dus niet omdat ze daar stikken van het geld, maar omdat ze daar gewoon aandacht aan besteden, omdat ze dat serieus nemen. Maar Ajax neemt dat ook serieus. Nou zag ik bijvoorbeeld nog tegen dat doelpunt bij Heerenveen. Alleen ja, Liverpool is wat dat betreft next level. Ja, die huren neurowetenschappers in, inworpcoaches. Ja, je kunt het niet verzinnen of er wordt binnengehaald. Ik weet dat er Engelse clubs zijn die analyseren spelervattingen van de tegenstanders met artificial intelligence. Om te kijken waar normaal gesproken tegen een cornerstructuur ruimte ligt. Ja, dat is een niveau waarop dat soort clubs opereren. Dat lijkt science fiction, maar dat gebeurt gewoon nu in de Champions League elke week. Ja, en misschien, je weet niet of dat bij Liverpool ook zo is, maar die doen natuurlijk heel veel met data. En het kan ook best zijn dat er inderdaad een artificial intelligence systeem heeft gezegd van je moet blind blokken en dan komt mijn type vrij. En dat is wel waar we tegenwoordig over praten.
Dus daar moet eigenlijk ook in mee als je echt een tot de absolute top misschien wel wil behoren.
Ja, zeker. En dan moet je denk ik ook goed analyseren. Als jij nou in deze wedstrijd, de helft van de doelpogingen komt uit spelhervattingen. Nou, Liverpool is natuurlijk langer, dus daar heb je wel een element van, fysiek zijn ze misschien ook sterker, maar dan moet je wel kijken, hoe ga je daar mee om? Manchester City, een van de kleinste teams in de Premier League. Vorig seizoen de hele Premier League, geen enkel tegendoelpunt vanuit de spelhervatting. Dus ja, het kan blijkbaar wel. Als je dit iets beter doet, is misschien wel de helft van de doelpogingen van Liverpool weg. En ben je alweer een stukje dichterbij. Dus ik denk als je gewoon nuchter naar deze wedstrijd gaat kijken, gaat dat nuchter terug analyseren. Nou, dat dit een van de punten is waarvan je als Ajax wel moet zeggen van, als wij echt mee willen gaan doen in die internationale top, dan kan het niet dat wij dit laten liggen. Want dat wordt gewoon afgestraft. Dat is vorig jaar tegen Benfica gebeurd. Dat is nu weer gebeurd.
Ja, en wij hebben nog wel het nummer van de inworpcoach bijvoorbeeld.
Ja, Ajax heeft hem trouwens ook in de periode met Ten Hag ook wel eens ingeschakeld. Maar ja, bij Liverpool doet hij heel veel. En is hij heel veel betrokken. En het kan nog meer bij Ajax wat dat betreft, denk ik.
Nog wel het luisteren waard. Scoreboard journalistiek met Stef de Bond. Met die inworpcoach voor de mensen die daar zin in hebben nog deze ochtend.
Ja, dat was toen de inworpcoach pool met ook nog Michelin erbij. Dus een sprongetje terug in de tijd is nog steeds te luisteren.
Precies. En Kudus, dat is wel iets positiefs. Werd een nieuwe parel genoemd in de Engelse media. Moeten we het misschien af en toe een beetje met de korrels uitnemen, maar die is natuurlijk wel echt opdreven en die schoot hem echt geweldig binnen weer. Hè? Dat is echt genieten.
Ja, geweldige goal. Ongelooflijk hoe hij die afwerkt. Keeper volstrekt kansloos. Dus dat doet hij heel goed. 1 kans, 1 goal. Alleen voor de rest hebben we ook niet zo heel veel van Kudus gezien. Het was niet dat de rol die hij kon vertolken tegen Rangers, dat hem nu ook weer goed lukte.
Ja, waarom is de variant dan tegen Liverpool niet zo effectief vergeleken met zo'n Rangers?
Nou, als pasveer. Bij ongeveer iedere bal die hij krijgt, als je hem lang naar voren schiet, dan krijg je Kudus in situaties waarin hij niet goed is en dan komt hij minder. Kudus is pas gevaarlijk, zoals bij die goal gebeurde, als Ajax langer de bal in de ploeg kan houden en dan kun je uitzakken naar het middenveld. Maar als jij meteen een lange bal speelt, kun je wel uitzakken naar het middenveld, maar in ieder geval zin. Dus in principe komt het daarom neer, van je moet langer die bal in de ploeg houden, onder die druk van Liverpool uitkomen en dan kun je een extra middenvelder creëren. Maar je kunt op het middenveld gaan staan bij een lange bal. Maar dat heeft allemaal niet zoveel zin.
Nee, exact. We hebben op VI Pro meest gelezen artikel ook Ajax. Het is een beetje een Ajax-podcast.
De grote Ajax-uitzending. Het is toch ook niet raar als er een Champions League wedstrijd gespeeld wordt, Liverpool-Ajax, dat gebeurt. Blijkbaar hield het de mensen bezig. Er zullen ook wel veel mensen naar gekeken hebben. Misschien dat jij de cijfers al bekeken hebt. Kijkcijfers.
Die heb ik nog niet gekeken. Nee. Maar die ga ik inderdaad voor de mediazaken weer even goed onder de loep nemen.
Dus dat zullen er wel een paar miljoen geweest zijn. Dus een gedeelte daarvan stroomt ook door naar onze website, gelukkig.
Zeker. Ja, Daily Blind onder 14 foto's onder zijn neus gekregen van Freek Jansen, onze clubwatcher en hoofdredacteur. Blik terug op wat mooie Europese wedstrijden. Zeker het lezen waard.
Was een 100ste wedstrijd.
Ja. Tegen Liverpool was het zijn 100ste.
Ja, Europese wedstrijd. Dus dat was de aanleiding.
Wat was de wedstrijd waar jij meeste bijzondere herinneringen aan hebt van Daley Blind? Als jij denkt Daley Blind in de Champions League?
Nou, een van de wedstrijden die me nu jij het zo oppert, die me meteen te binnen schiet, is volgens mij speelde hij toen controlerende middenveld toen Ajax onder Frank de Boer thuis met 2-1 van Barcelona won. Dat is het eerste beeld wat mij meteen te binnen schiet bij Daley Blind in de Champions League.
Dat waren in die serie dat je heel vaak ruim van Real Madrid verloor en dat je dan uiteindelijk toch een keer een topclub versloeg. Dat
met
was heel bijzonder.
Met van Toulani Serrero en Danny Hoessen. Dus dan plaatsen we het wel ook meteen als de Ajax die dit horen in perspectief. Ze zijn veel verder gekomen.
Frank de Boer had misschien met dit materiaal ook wel willen werken. Waar Ajax nu mee werkt.
Dat Dat is zeker zo. Ik zag dat Schreuder weer verwees naar de begroting van Liverpool. Dat hij een spits kon inbrengen nog van 75 miljoen. Ja, en zo kun je dat hele verwijsspelletje weer naar boven doen. En dan kan Liverpool weer zeggen, ja, maar City koopt de spits, die is nog duurder.
Ja, en in de Eredivisie zeggen ze dat weer van Ajax. Hè? Ja. Zo gaat dat.
Ja, en PSV zegt het misschien inderdaad van Ajax of Henk de Jong. En dan iemand anders zegt het weer over Henk de Jong. Dus het is de mooie piramide van het voetballeven.
Ja, en dan hebben we nog één wedstrijd waar we zeiden, die sprong ook wel uit qua affiche sowieso. Bayern Barça 2-0. Is het nog opvallend dat dat redelijk gemakkelijk ging voor Bayern? Of,
wat ik ervan begreep was dat het eerste helft eigenlijk dat Bayern heel veel moeite had. En dat ze pas na rust met Goretzka in de plaats van Sabitzer, dat ze er wat beter in kwamen. Masrui moest natuurlijk halverwege de eerste helft ook al invallen voor Pavard. Dus dat Barcelona eigenlijk het beter van het spel had tot de score werd geopend vanuit een standaard situatie, een corner van Kimmich. Dus ja, dat laat eigenlijk ook zien waar we het in het kader van Liverpool over hadden. Dit zijn geen momenten die je zomaar even kan vergeten. En dan krijgt natuurlijk zo'n wedstrijd, Barcelona moet het meer risico nemen, Bayern krijgt wat meer ruimte. En
misschien
dan
vanaf dat moment wat makkelijker.
Je inderdaad op een 2-0 uitslag. Maar ja, dat is ook weer zo'n wedstrijd die wordt bepaald door één zo'n moment. Ja. Cornertje Kimmich, koppel Lucas Hernandez en Bayern pakt die punten. En zo dicht zit het soms wel bij elkaar.
Dark Horse ook trouwens voor de finale, of niet?
Bayern, ja, tuurlijk. Ja. Ik vind veel Bayern gezien dit seizoen. Ja, vind ik waanzinnig. Vind ik echt een hele goede ploeg. Maar je ziet bij Bayern, wat je ook bij Liverpool ziet, en dat is een beetje wat modern voetbal nu is. In Nederland willen we natuurlijk nog wel eens denken, er wordt wel eens een soort van ABC-coaching genoemd in het buitenland van, oké, zij bouwen dan zo op en dan zetten wij dit er tegenover. Dat zag je Bayern ook doen tegen Barcelona. Ja, in het eerste kwartier zetten ze vanuit drie verschillende structuren zetten ze druk. En dat is ook wat Liverpool deed tegen Ajax. En dan denk je als Ajax, ze zetten zo druk, maar dan is daar de vrije man. Volgende situatie zetten op een totaal andere manier druk. En dan vraagt het heel veel van spelers om in het veld te herkennen van waar ligt nu de ruimte en wie is onze vrije man. En dat is de reden dat het ook zoveel lastiger is om tegen dit team te spelen dan tegen een gemiddeld Nederlands team. Maar je eigenlijk wel kan voorspellen van die zet op die manier druk en een team die komt naast de spits en dan is dit onze vrije man. Ja, wie de vrije man is, dus iedere situatie weer anders tegen dit soort teams. Daarom is het heel erg lastig om daar tegen te spelen. En in aanvallende veldbezetting zie je eigenlijk hetzelfde, dat posities wel bezet zijn, maar wie die bezetten, dat continu rouleert en dat vraagt heel veel communicatie. En als je veel moet communiceren, dan gaat er ook een keer miscommunicatie komen, zoals we gezien hebben bij die eerste goal die Liverpool maakte tegen Ajax. Ja, en dat is dit niveau. En Bayern is een van de ploegen die daarop zit, die daar zo variabel in kunnen zijn, dat ze tegenstanders continu voor lastige vraagstukken kunnen zetten. Dus ik zie hen zeker ver komen. Alleen de grootste uitdaging van hen is om het verdedigend ook nog perfect op orde te krijgen. En daar kan nog wel het een en ander beter.
Ja. Maar je kijkt gewoon sowieso uit naar de clashes tussen City, Paris, Bayern. Ze zullen er zal de twee ploegen zeg maar elkaar iets te vroeg in de Champions League gaan clashen zeg maar. Maar dat zijn wel de wedstrijden waar je nu al naar uitkijkt, toch?
Zeker. Groep. Maar ook Napoli tegen Ajax, dat tweeleuk wat er nu aankomt. Ja, daar kan ik ook naar uitkijken. Ik heb Napoli gezien tegen Lazio. Lazio speelde natuurlijk tegen Feyenoord. Ja, we hebben Lazio gezien tegen Feyenoord. Feyenoord werd van het kastje naar de muur getikt. Maar Zeker. Ik heb die wedstrijd daarvoor gezien. En Napoli, dat tikt hen helemaal schil. Ik heb Napoli ook gezien tegen Liverpool natuurlijk. Werkelijk waar. Ja, Liverpool was helemaal nergens. Ik zag dat ze qua expected goals on target in die wedstrijd, dat Napoli boven de 6 zat in die wedstrijd. Dus dat ze eigenlijk kwaliteit van de kansen creëerde om 6 à 7 doelpunten te maken tegen Liverpool. We hebben Ajax vandaag gezien tegen Liverpool, dat weet je wel. En die kunnen een beetje voetballen. En die raakt ook niet in paniek onder de druk van Liverpool en speelde daar continu onderaan. Nou, dat maakt natuurlijk wel uit dat Thiago er niet bij is, maar dat is wel een heel goed team. En ik denk dat het misschien in Nederland nu nog onderschat wordt. En dat is ook echt een team wat wil voetballen. Het is niet een klassiek Italiaans team dat je denkt van, nee, ze tikken onder de druk van Liverpool uit en komen tot 6-7 doelpunten qua kansen tegen Liverpool. Ja, dan heb je wel over het team dat kan voetballen. En ook we hebben natuurlijk Lazio gezien tegen Feyenoord. En daar kreeg Feyenoord de druk niet op. Ja, en zij kregen weer niet de druk op dit Napoli. Dus dat is echt van een ongekend hoog niveau.
Dus Ajax gaat het misschien in die pool wel lastig krijgen, ja, zo zeggen.
Ajax gaat het zeker lastig krijgen. Ja, je moet niet denken dat je tegen Napoli, dat het een soort Rangers is. Dit Napoli is eerder een soort Liverpool dan een soort Rangers. Dus Ajax moet hiervan leren en beter worden. Want anders ga je tegen Napoli er ook gewoon af.
Ja, dan gaan we eventjes het stapje zetten naar de Europa League. Want,
een kleine stap.
kleine stap. Anthony bij Manchester United, die heeft een interview gegeven. En die had het vooral over, dat is onze meest gelezen artikel, v.nl trouwens.
Na een ander artikel over Liverpool. Maar, klopt, anders blijven we bezig.
Dat klopt. Dat was ook over Liverpool-Ajax, maar dat ging over voor de wedstrijd. Dus we slaan die even over. Maar Anthony heeft een offer gebracht. Dan zie je toch dat wij oordelen vooral over van dat hij niet komt trainen. Maar als je de hele achtergrond hoort van zijn kindje die hij achterlaat. Wat hij allemaal meegemaakt heeft. Dat hij in een huis was waar overal wietgeur was. Het was gewoon geen goede manier van opgroeien.
Nee.
Maar dan begrijpen we misschien iets meer waarom hij gaat muiten en per se naar United wilde, toch?
Ja, deed me ook een beetje denken aan het verhaal van Edson Alvarez in zijn eerste periode bij Ajax. Natuurlijk ook de coronaperiode dat dit allemaal plaatsvond. Ja, dat je dan je kindje moet achterlaten in Brazilië en dat je mist dat je eigen kind opgroeit. Zoals Alvarez ook moest doen zonder zijn vrouw en zijn kind. Nou, volgens mij had Thiago, waar we nu in deze wedstrijd over hadden, dat eerste jaar bij Liverpool was natuurlijk ook heel moeizaam. Maar ja, als jij in een nieuwe omgeving, in een nieuw land komt en je mag niemand meenemen voor je familie, je zit daar in één keer op een flatje en je mag de hele dag niemand zien omdat je niet besmet mag raken. Ja, het is eigenlijk een wonder als iemand dan in zo'n situatie een overgang maakt en hij trapt af en toe nog goed tegen een bal aan. En dat wil je inderdaad vergeten, want jij zit ernaar te kijken. En dan denk je, kom op.
Als wij nu naar een flatje Sao Paulo gaan, dan wordt het ook
ik word diep ongelukkig. Geen podcasten meer opnemen daar, hoor. Ik gok dat het er niet in zit.
Nee, precies. Dus ja, dan lees je dat en denk je, de volgende keer denk ik, ik hou dit allemaal in mijn achterhoofd. Maar dat is lastig, denk ik. Misschien is dat handig bij Feyenoord bijvoorbeeld, de 17 nationaliteiten, om wat minder kritisch te zijn op die jongens.
Lijkt me een heel goed streven richting het komende seizoen, zeker.
We gaan vandaag nog een Champions League talk opnemen. Iets anders dus dan over Liverpool-Ajax, daar hebben we het nu genoeg over gehad. Wat gaan we nog meer doen op VI Pro?
Er zit natuurlijk nog wat meer nasleep aan te komen over Liverpool-Ajax, maar we gaan ook al vooruit richting de Europa League en Conference League, waar natuurlijk donderdag affiches op het programma staan. Geert-Jan Jacobs is bijvoorbeeld bij Vaduz geweest. Het team uit Liechtenstein, wat daarin ongeveer coëfficiënte punten scoort. Maar die, volgens mij, die staan praktisch onderaan op het tweede niveau in Zwitserland. Ja. Dus dat is fascinerend. Maar we hebben ook analyses van Sam Planting over leuke spelers om op te letten bij die Europese tegenstanders. En ik heb zelf afgelopen weekend naar Arsenal gekeken ook. Nou, dat
ging niet door, helaas.
Volkomen voor niks, dus dat gaan mensen weer niet lezen op VE Pro.
Marco Timmer had echt zin in die trip. We hebben inderdaad ook een PSV-podcast opgenomen.
Omdat hij zou gaan,
Dat hij zou gaan, ja. Oh, leuk, Martijn Krabbedam ingebeld. Oh, leuk, naar Londen. Dat ging niet door, maar ja.
Nee.
Dat hoort erbij, toch?
Ja, dus, het komt misschien een andere keer. En misschien heeft PSV gelukt dat de Arsenal niet lukt om een andere datum te vinden. Want in dat geval krijg je misschien wel gewoon de puntjes cadeau. Nou, dan kunnen de bedankjes richting de Queen.
Ja, laten we daar op houden voor vandaag. En luister vooral morgen weer naar VZSM. En bedankt voor het luisteren en kijken. En tot
ZSM.
Thanks, Pieter.